Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar de laatste aflevering van dit seizoen. Hierna gaan we even op vakantie, maar we hopen er in september weer te zijn. Gooi ons dus vooral niet uit je lijst met abonnementen, want we komen terug. Daar kun je zeker van zijn. Ook deze laatste aflevering werd mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, Kunstcentrum Stroom en onze partner Voor de Kunst. En ook door donaties van jullie, dus veel dank daarvoor. Vandaag ben ik in Den Haag bij Eugenie Boon. Haar werk bestaat uit verschillende media, zoals performances, schilderijen en installaties. Ze draaien om haar opvoeding op Curaçao, de geschiedenis van het eiland en de historische relaties daarvan met Nederland. Bijvoorbeeld in het werk Ate Vega, wat zich laat vertalen als het spel of de situatie. Daar zien we een vierkant parcours dat doet denken aan het Monopoly-bord. Onderweg tref je het symbool van een belastingparadijs, een kroon, een bijna onherkenbare vrouw Justitia die gekneveld op een sokkel ligt, die in deze context ambiguë termen binnenlandse en buitenlandse zaken en een doodlopend mens erg je niet straatje. In de performance die bij het werk hoort zien we Eugenie als haar alter ego Pegasaya, dochter van de slimme Anansi de Spin of kameraad Nancy in het Papiaments. Ook in haar afstudeerwerk draait het om de relatie tussen Curaçao en Nederland. Een schilderij waarop een ouder en een kind zijn weergegeven, de Nederlandse kroon ondersteboven aan een waslijn en wederom Eugenie in de vorm van haar alter ego, die haar hoofd door een decorstuk steekt met daarop afgebeeld een speelkaart, een verwijzing naar een populair kaartspel op Curaçao waarin het draait om iemand een spiegel voor te houden. Leuk dat je me ontvangt, Eugenie.
Ja, dankjewel.
In je schitterende atelier, heel ruim, twee mooie grote delen, fotografiedeel ook, make-up deel. Beeldende kunstdeel.
Ja.
Heel goed voor elkaar.
Ja,
toch?
Dank je wel.
Om jouw werk goed te begrijpen, lijkt het me goed om de basale kennis over Curaçao op tafel te leggen, om het even op te frissen.
Ja.
Ik heb een voorzetje gedaan. We hebben het over het eiland. Een lange geschiedenis met Nederland. Ligt voor de kust van Venezuela natuurlijk. Was een geschiedenis die heel lang teruggaat al. Belangrijke tussenschakel in de transatlantische slavenhandel. Waar Nederland actief in was. Hè. Dus de West-Indische Compagnie die was al sinds 1643 actief. Tussen 1816 en 1954 is Curaçao dan een kolonie van Nederland. En sinds 1954 is er politieke autonomie. In 1914 werd er heel veel aardolie gevonden. Dat is natuurlijk een belangrijk om te vermelden. Koninklijke Shell die was er als de kippen bij om daar een raffinaderij te starten. Ja. En die vervolgens ook weer te verlaten, mid jaren 80. En een heel belangrijk moment is dan 30 mei 1989, grote opstand van arbeiders tegen de oneerlijke werkomstandigheden. Ja. En de grote sociale ongelijkheid tussen witte en zwarte bewoners op het eiland. Vanaf 2010 is het een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan meteen een machtsverhouding is die gelijk is, zullen we maar zeggen.
Ja.
Alleen al het feit dat ik nu die introductie aan het geven ben en jullie gewoon onderwijs hebben gehad op Curaçao over Nederland.
Ja.
Laat dat al heel goed zien natuurlijk, dat daar geen gelijkheid in zit.
Nee. Nee.
Wat moeten we nog meer weten vanuit jouw perspectief om jouw werk goed te kunnen begrijpen?
Curaçao is dus... Je hebt echt alles best wel goed uitgelegd. Mm. Dat zijn ook wel belangrijke punten die ook terugkomen in mijn werk. Dus dat heb je al goed uitgelegd. Maar naast dat gaat het ook over de mensen zelf van het eiland. Want dat voorbeelden die je hebt gegeven gaat echt puur over de facts van wat geschiedenis zegt. Maar het gaat ook wel over de mens en de cultuur en de filosofie van de mensen. En dat is iets dat dus daarin zit er ook niet echt de waardering of de equality waarover je ook net had aangegeven.
Yeah.
Dus daar gaat mijn werk iets dieper in. In de kunst hebben we ook filosofielessen gehad. We hebben ook kunstgeschiedenis en het connecteren van al die aspecten. En dat moest ik ook in mijn werk doen, omdat er een bepaalde urgentie was van mijn eigen levenservaring.
Ja. Yeah. Je hebt dat eigenlijk aan de hand van drie thema's gedaan, hè, in je werk op de academie.
Ja.
Laten we ze gewoon eens kort nalopen.
Ja.
Bijvoorbeeld het onderwijssysteem is er eentje die je hebt uitgepikt.
Ja, toen ik naar Nederland ben gekomen, voordat ik naar Nederland ben gekomen, ik wist niet precies wat ik wou doen. En ik was op een HAVO-VWO-school. geen enkele vak paste echt bij mij. Of ja, ik kon niet echt zo goed wiskunde. Dus ik had zoiets van, ja, nou moet ik met die pretpakket. Wat moet ik ermee? En dat is de cultuur- en maatschappijpakket. Want ja, je wordt geen dokter, je wordt geen lawyer. En je beschouwt jezelf wel slim. Maar als je naar met een cultuur- en maatschappijpakket gaat, dan ja, dus niet, je bent niet de slimste of zo. Maar wat moet je ermee, is meer de vraag. En ik was altijd iemand die heel, ja, heel actief was in het creatieve, zeg maar. Ik danste, ik deed make-up, ik deed modeling. Dus niks van de vaken of de carrières die ze ons toelichten, leek voor mij wat. En toen heb ik tegen mijn kunstvakdocent gezegd van, weet je, ik weet niet wat ik moet doen. En ze zei tegen mij, ga eens even kijken naar de IBB. En dat is het Instituto Buenavista op Curaçao. Mm-hmm. Opgericht door David Bade en Tirso Maarten. Mm-hmm. En daar heb ik dus mijn portfolio opgebouwd. Ik werd aangenomen. En via hun ben ik dus aangenomen ook wel na 2 jaar bij de HKU. En zodoende ben ik naar Nederland gekomen en begon ik dan de kunstacademie hier in Nederland.
Ja.
Ja.
Eigenlijk op een manier die helemaal niet vanzelfsprekend was.
Nee.
Dus wat je zegt, jurist kun je worden, advocaat kun je worden, dokter. Dat zijn een beetje de lekkere beroepen.
Economie, dus bij de bank werken.
Ja.
Dus dat zijn werken die, ja, die gerespecteerd worden, zeg maar.
Ja.
Of maatschappelijk werker, of psycholoog. Maar er is een bepaalde druk op de HAVO-VWO-niveau. Jongere studenten, om dan ook wel een pad te kiezen waar, weet je, het reflecteert weer dat je slim bent. En je, weet je, dat gevoel krijg je ook. En dan heb je een groot verschil tussen de VSBO, dus de VMBO, en de HAVO, dus de niveaus op de eiland, dus met klassenverschillen heb je ook wel in het educatiesysteem. En terwijl, als ik nu terugkijk, heb ik zoiets van, het is meer praktisch, de VMBO, mm-hmm. en de HAVO-VWO is meer theoretisch, maar het hoeft niet zoveel verschil te maken. Want je moet niet getraind worden om alleen werknemer te worden, maar ook wel dingen zoals leiderschap moeten we meer krijgen op de scholen. En dat komt niet echt goed terug. Dat jongeren zomaar projecten gaan doen. Dat in mijn periode kwam dat niet zoveel terug. Dus dat is één, de educatiesysteem. Dan heb je ook de religie. En hoe, zeg maar, als je terugkijkt in de geschiedenis, zie je dat er een bepaalde civilisatie plaats heeft gevonden op Curaçao. Vanuit de fraters die dan naar Curaçao moest komen om dan het eiland te gaan civiliseren. En zo werd bijvoorbeeld in elke stad, of stad, het is klein, maar elke buurt een kerk gezet. En naast die kerk kwam de Rooms-Katholieke school. Dus als je op de sociale ladder wil naar boven
klimmen.
Ja, klimmen, dan moest je naar de katholieke kerk gedoopt zijn en via die Rooms-Katholieke school. En zo ga je op die sociale ladder. En waren dan ook scholen zoals openbare scholen. Maar dus in buren zoals die waar ik ben opgegroeid, Terracora, was 1 Rooms-Katholieke school en 1 openbare school. Maar je kon ook wel de verschil zien tussen die 2 scholen. Hoe de educatiesysteem dat dus verschilde. En ook de cultuur binnen het school. Dus dat vond ik ook wel interessant toen ik jonger was.
Wanneer is dit gebeurd? Wanneer zijn zij...
Dat is, ik was op de basisschool 2000, jaren 2000 tot en met 2007.
Mm-hmm.
En daarna ging ik naar de HAVO-VWO van 2007 tot 2014.
Civilisaties, het is een moeilijk woord.
Ja, dat was in, als ik me niet vergis, vanaf 1800 zoveel.
Ja, precies.
Ja, vanaf die periode. Want je had de revolutie van Tula, toen was de revolutie van de slaven op Curaçao. En daarna was een soort van gap tussen. Daar hebben we niet heel veel documenten, of at least niet dat beschikbaar was op scholen. Waarbij uiteindelijk zie je dat er ineens priesters vanuit Europa, die zeg maar van de Dominicaanse Republiek achtergrond hebben, naar Curaçao zijn gekomen. Dus de meeste katholieke kerken op Curaçao, dan hoor je ook in de accent van de pastoren, zeg maar, die Latijnse of de Spaanse invloed.
Ja.
Die waren missionaries die dan zeg maar naar Europa zijn gegaan om die vak te leren. En dan hebben ze die mensen naar Curaçao gestuurd om dan ook wel inrichting te doen op het eiland.
Ja.
Ja.
En dat is dan tussen aanhalingstekens beschaving?
Beschaving van de
religieus
community.
Systeem?
Ja, via religieus systeem. En de ding is dat op het eiland zelf had je mensen met... je had slaven die nog steeds hun eigen geloof beoefenden.
Ja.
Ja, en dus hebben ze zeg maar hun eigen geloof middels... toch wel beoefend, maar middels de engelen van de katholieke kerk.
Hmm.
Zoals, zoals bijvoorbeeld, hoe heet het ook alweer? Anyway, ik kom niet gelijk op de naam, maar dat ze dan alsnog hun eigen geloof kon uitvoeren middels de katholieke goden die, zeg maar.
Ja.
Ja.
Via die infrastructuur, om het zo maar te zeggen.
Precies. Ja, precies. Ja, dat.
En man-vrouw verhouding is de derde element.
Ja, en dat is... met de man-vrouw verhouden wil ik niet specifiek alleen de man en de vrouw, maar ook de sociale structuren. Want die sociale structuren zijn ook heel erg beïnvloed door die man-vrouw. Die man-vrouw verhouding.
Geef eens een voorbeeld.
Als zeg maar. Er was een periode waar alleen mannen konden verkiezingen, meedoen aan verkiezingen. Mm. En daarna pas konden vrouwen ook gaan verkiezen. Maar die notion, zeg maar, waarbij de man de hoofd van het huis is en dan de vrouw als degene die zeg maar zorgt voor de kinderen en koken en huishouden. En dat heeft zeg maar minder invloed gehad bijvoorbeeld in mijn generatie. Maar als ik terugkijk naar mijn ouderse generatie en die van mijn overgrootouders, dan merk je wel dat niet alles mocht en niet alles kon en vooral niet alles gesproken mocht worden. Dus heel veel taboes, dingen waar je niet over mag hebben, gewoon omdat het taboe is, weet je. Zoals over seks hebben, is taboe. Zelfs gedeelte van ons cultuur was ook taboe, zoals de tamboe spelen, werd gezien als een manier van opstand van de neger, mensen van de neger achtergrond.
Mm.
Terwijl dat onze manier was om gewoon te uiten, zeg maar.
En wat is dat? Is het een instrument?
Het is tamboe is een dans en muziek.
Oh, een dans.
Ja, een muziek- en dansstijl.
Oh, ja.
Het is wel, het is, hoe zeg je dat? Als je iets moeilijk zit, of je vindt het lastig, dan uit je dat middels een liedje die dan met drums, met drums, gespeeld wordt samen met Chapi en Wiri. En Chapi is zeg maar dat gebruikten ze zeg maar om de tuinen schoon te maken. En dan die instrument is van metaal. En dan met een andere metaal ga je op slaan en dan gaat het die klink, 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 klink geluid brengen.
Oh, ja.
En die tamboe geeft meer die baas. Die... En met al die geluiden, wanneer ze samenkomen, het is bijna alsof je een gevecht voert, maar alleen met woorden en muziek. En dan in die liedje zelf, dan gaat die vrouw, meestal is het een vrouw, soms is het ook man, dan gaat die ten eerste introduceren waarover de gevecht gaat en daarna komt de muziek in. Dus bijvoorbeeld in mijn laatste performance Atewega heb ik ook een gedeelte van die tamboe ingezet van de mevrouw die is nu net pas een tijdje geleden overleden. Ze heette Aya en haar groep en haar liedje was Cangreo. En ze zegt van Hende na kuboka grande. Op dat moment hoor je niet echt de niet echt de instrumenten nog. Maar je pakt gelijk de aandacht van iedereen. van, oh, ze gaat wat zeggen.
Yeah.
En gelijk zegt ze al, mensen die grote mond hebben. Dat betekent dat. Hende na ku boca grande. En dan hoor je de meisjes die achter zingen van, weet je, zeg hem, vertel hem maar. Zeg van, tambe ta busca problema. Zij zoeken ook problemen. Maar wanneer dingen op puntjes op i komen, dan gaan ze allemaal schuilen. Net als een kangreeuw. Hoe zeg je kangreeuw ook alweer? Net als een schildpad. Nee, schildpad niet. Hoe heet die rode? Lobster?
Kreeft,
ja. Net als een kreeft gaan ze weg schuilen.
Oh, ja.
En dan komt die muziek in. Maar door dat te doen, dan laat je iemand weten van, ik heb een probleem met jou. Ik zeg je dat nu via een muziek.
Mm.
En degene gaat dan misschien ook reageren met de muziek. Maar uiteindelijk is het, zeg maar, uitgesproken tussen hun. Maar via zo'n muziek en een manier van, weet je, ik laat je weten dat dit mij niet lekker valt. Of, weet je, dus dat. Maar zo'n liedje bijvoorbeeld, zo'n manier van uiten mocht niet. Het was echt strafbaar om het in het publiek te doen. Dus we hebben echt, op een gegeven moment hebben ze gezegd van mag niet. De regering en zo. En tot nu, de dag van vandaag, moet je echt een vergunning hebben om die muziek te spelen.
Waarom is dat, denk je?
At first was het echt door die kolonialisatieperiode dat de machtsgroepen dat niet wouden. Maar op een gegeven moment, omdat mensen dan ook wel van Curaçao zelf, met die klassenverschil, taboe begonnen te zien als dat wat de niet beschaafde mens doet. Ook zeg maar die verschil, dus die gap heeft gebouwd.
Mm.
Dus dat sommige mensen van Curaçao ook zoiets hebben, nah, joh. Nee, ik ga echt niet dat die taboe en al die dingen. Ze wilden niet geassocieerd worden meer daarmee. Maar er waren wel die mensen die wel dat zien als hun cultuur. Iets waar ze juist proud van moeten zijn.
Mm-hmm.
En ik vind het jammer dat er überhaupt die dualiteit ontstaat. Bij zo'n mooie, ik zeg mooie, maar het is een iets van ons. Een eigen ding. Dan door civilisatie en door die sociale laders en klassisme, die scheiding heeft gemaakt in de community.
Ja.
Ja.
Terwijl het een hele mooie manier is om via kunst een conflict op te lossen eigenlijk.
Ja. Maar wij zien dat niet als kunst, maar meer gewoon wat het is. Het is taboe, klaar. Ja. Het is niet gezien als een manier van uitdrukking. En een manier van uitdrukking is een vorm van kunst. Dus die lack of information ontstaat er nog. Niet overal, meerdere mensen worden nu meer bewust daarvan. Waardoor je ook ziet bijvoorbeeld in de jongeren van mijn leeftijd, zeg maar, die taboe gaan mixen met de nieuwe media en dan wordt het een andere genre, maar alsnog met die waardering toch naar die taboe toe.
Yes.
Dus nu, mijn generatie, zeg maar, begint dat meer te gaan waarderen en oppakken op onze eigen manier en begrip, omdat het wordt gezien als vorm van expressie.
Yeah.
Ja.
Deze drie elementen die je net zo introduceerde, hè, hoe leiden die tot het maken van kunst bij jou? Want daar hebben we het natuurlijk niet over.
In mijn kunstwerk hou ik mezelf echt heel dicht bij mezelf, bij mij thuis. En mijn eigen referentiekader, en dat is, ik zie het van mijn ouders kant. Dus ik kijk naar mijn familie van mijn vaders kant en de familie van mijn moeders kant. Het is een heel grote familie. Mijn vader heeft 7 andere broers en zussen. En ze waren allemaal opgevoed in 1 klein huis. Maar de band tussen hun was heel sterk door mijn oma. En van mijn moeders kant was het mijn moeder, die was de oudste dochter. En ze had 4 andere broers. En de vader werkte in de Shell. En de moeder moest thuis zitten. En die was mijn opa was echt machista. Dus hij had de laatste woord heel streng. En van mijn vaders kant was mijn oma de baas in het huis. Maar ze was ook wel getrouwd met een man vanuit Suriname die naar Curaçao is gekomen om beter leven, zeg maar, te zoeken. Omdat er werk was toen met de Shell. Maar zij had de laatste woord. En zij was een heel krachtige vrouw. Maar haar kracht kwam ook vanuit haar minderwaardigheidscomplex, omdat zij zwart was. En wonende in Otrobanda, dat is de staat van Curaçao, of gedeelte van de staat van Curaçao, dan haat je zeg maar mensen die daar naartoe zijn gegaan omdat ze business owners of business people wouden zijn. En mijn oma, op een gegeven moment begon ze ook nummers te verkopen. Ze wou, ze deed van allerlei onderneming, omdat ze wou graag gerespecteerd worden als een krachtige, zwarte vrouw, maar ook tegelijkertijd niet zo erg geassocieerd met het hele zwarte community. En dat is een problematiek die ik zie niet alleen in mijn eigen familie, maar ook heel meerdere families. En daarom is het belangrijk voor mij om dichter bij mijn eigen levenservaring te blijven. Want al die problemen die ik ook tegenkom, zijn problemen die in meerdere families terugkomen.
Mm.
Ja.
En dit is dan een worsteling met wat het betekent om zwart te zijn? Vertel ik het dan goed?
Ja, het is een dualiteit van identiteit. Wie ben ik? Wat is van mij? Wat is mijn plek? What can I own? What is mine? Op een eiland die wij, zeg maar, denken van, het is ons eiland, dus wij mogen wel bepalen. Maar het was niet ons eiland op het moment dat Nederland, zeg maar, daar is gekomen en gezegd van, weet je, we gaan hier wat maken en wat bouwen. Zij zaten in hun eigen proces van verovering van land en zeg maar hun rijk groter maken, zeg maar. En ja, ze hebben middels de slavenhandel, dus slaven vanuit Afrika naar Curaçao en zo. En uiteindelijk is een mengelmoes van mensen die op Curaçao waren. Want je had Jews, we hebben synagoges en zo daar. Je hebt mensen van, dus de slaven, je hebt Nederlanders, van alles, Surinamers. Iedereen kwam daar omdat Nederland op een gegeven moment daar wat wil opbouwen voor hun eigen rijk. Maar op een gegeven moment, omdat Nederland graag wou ook, zeg maar, dat de mensen gingen werken en dat er alsnog een band was tussen de mensen die daar werken en hun. Alhoewel, Nederland is zo ver weg van Curaçao. Moesten ze dat via een civilisatieprogramma dat doen.
Mm-hmm.
Maar de mens krijgt het gevoel van, oké, je hebt ons geleerd, wij weten hoe het moet. Wij willen dit graag ook zelf doen. En dat heeft Nederland ook wel een beetje de ruimte voor gegeven. Maar op een gegeven moment werd die relatie zeg maar kapot gegaan na 30 mei. En eigenlijk voor 30 mei zelf. Maar 30 mei was echt een moment in de geschiedenis dat je zag van het was klaar.
Ja, het kookpunt
ja.
In 1989.
Ja, dus 89, 69...
Oh, zeker. Ja, je hebt gelijk. 69 is het.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat was komen. En nu merk ik dat door social media en internet en mijn generatie, wij willen graag het wel goed doen. En wij willen graag ook wel onze eigen identiteit en wat iets kunnen benoemen dat van ons is. En daar komt het probleem. Want als je gaat kijken op een politieke niveau, dan is niks van ons echt. En als je gaat kijken op, dus vandaar bij de Atewega, dat je ook ziet de binnenlandse zaken en de buitenlandse zaken.
Ja.
Wij houden onszelf zo bezig met de problematiek van wit, zwart, et cetera, maar uiteindelijk op papier gaat die gesprek niet eens, er is niet eens een gesprek. Omdat er is niks dat we kunnen claimen als van ons echt. Dus het enige wat we kunnen doen op dit moment, met het hele coho op Curaçao en het slechte financiële situatie na de COVID en zo, is zeg maar dat we blijven werken als Curaçaoenaars en kijken als er een manier is om alsnog die relatie te verbeteren tussen Curaçao en Nederland. En duidelijk te zeggen, wat is nou de relatie tussen Curaçao en Nederland? Wat kunnen we van elkaar verwachten of wat niet? En dat dat duidelijk is, niet alleen aan de mensen die in positie zijn om te regeren en zo, maar overal dat op school wordt geleerd, dat vanaf kleins af wordt aangegeven van wat we kunnen verwachten van elkaar en wat niet.
Ja.
Anders word je opgegroeid in een omgeving waarbij, dit is een voorbeeld van een omgeving, waarbij een bepaalde haat nog steeds ontstaat tussen de zwart en de witte, en dat houdt je onwetend. En die onwetendheid zorgt ervoor dat nooit, zeg maar, een goede relatie zou kunnen ontstaan. Hmm. Want die ene kan de voor de andere gaan verpesten zonder dat hij bewust van is. Dus dat.
Dus het zit in een soort grijs gebied eigenlijk.
Ja, het is in een heel gray area.
Ja. Hoe zou jij dat voor je zien? Of in je werk komt het terug. Er mm-hmm. zit bijvoorbeeld een ouder kind relatie in een schilderij.
Ja.
Wat kan kunst betekenen in zo'n context? Hoe kan kunst die gedachten verder helpen voor jou?
Ik denk dat het dus alleen het bewust maken van expressie als een vorm, als kunst bijvoorbeeld, als een vorm van kritisch kunnen denken en praten en dialogen, ruimte geven aan dialogen, dat daar alvast een goede zaad is. Want dan, door die gesprekken, kan die ontwetendheid steeds gaan breken en wegvallen, zeg maar. Dus ik denk dat er meer aandacht moet komen aan kunst, dat er meer programma's en systemen worden opgebouwd op het heiland, maar ook wel hier in het Nederlandse onderwijssysteem, dat er een relatie is tussen die twee eilanden, dat wij zeg maar graag die relatie ook willen opbouwen, of dat gewoon vanuit Curaçao zelf duidelijk wordt via propaganda of weet ik veel, via tv of systemen, stichtingen die wel wat doen. En ook heel veel transparantie. Want er is niet veel transparantie op het eiland. En het is zo klein, dus eigenlijk hoeft niet zo geheimzinnig te zijn met zulke informaties. Mm. Want die misinformation zullen zorgen voor die miscommunicatie. En die miscommunicatie zal altijd zorgen dat wij als Curaçaoenaar nooit zullen leren van hoe het moet. En in principe, Nederland is een ouderrijk, hoe zeg je dat? Ze zijn meer in het wereldse systeem dan een Curaçao. Zij hebben heel veel meegemaakt vanaf geschiedenis tot nu toe. Ze hebben heel veel gevochten, ook in hun eigen geschiedenis. En dat is Curaçao nu aan het doen voor zichzelf. Mm. Maar is er wel die ruimte om dan op een gegeven moment op onze eigen benen te kunnen staan? Dus dat.
Financieel,
maar ook wel met systemen opgebouwd die ook passen met de mensen op het eiland. Ja. Systemen die ervoor zorgen dat al gaat het niet goed, bijvoorbeeld met zo'n COVID, dat we alsnog op onze eigen benen kunnen staan. Want wat gebeurt door corruptie ook op het eiland, krijgen we zeg maar van Nederland dus, subsidies en al die financiële steun, maar het is net alsof je een klein kind wat geeft, zeg van ga verantwoordelijk voor zijn. Mm. Maar die kind weet niet in alle aspecten hoe dat moet. Die zegt tegen jou, ja, ik weet het wel. Maar die weet het niet. En wanneer het misgaat, oh ja, maar het is misgegaan. Wat kunnen we nu doen? En dat gebeurt steeds. Mm. En die power relation dan tussen die twee, mm-hmm. laat altijd, of komt altijd dan over alsof, ja, hier gaat Curaçao weer. Ze weten niet hoe ze het moeten doen. Wij komen weer wel de boel opruimen voor jullie. Maar ja, komt wel goed. We doen het wel. Mm. En dat bouwt ook niet de identiteit op van de mensen op Curaçao. En dan hebben ze altijd het gevoel van, ja, we hebben toch wel altijd Nederland nodig. Maar als, maar als er een betere narratief is tussen wat de relatie is tussen hun en dat er een bepaalde respect is van oké, we zijn een jonge staat, een jonge land. Wij moeten nog veel leren. Als er echt een relatie van interesse naar elkaar toe is, dan zul je zien dat de mensen daar ook heel veel passie en interesse hebben in het eiland. En de patriotism, hoe zeg je dat in Nederland? De patrioriteit, mm-hmm. Ervoor zal zorgen dat de mensen terugkomen naar het eiland en erop werken. Maar veel jongeren zeggen van, weet je, kom hier in Nederland, alles is al geregeld. Waarom zou ik naar Curaçao gaan, waar niks is geregeld? Ik zou niet echt kunnen leven van het geld die je gaat verdienen. Dus ik blijf beter hier. Dan heb je in geval van brain drain op het eiland. Ja. En zo zo is het al jaren gaande. En nu heb je wel door social media weer en internet, dat mensen zeg maar online kunnen bestellen, dat steeds meer mensen hun eigen zaak en zo beginnen op te bouwen op het eiland zelf en proberen die ondernemingschapwereld in te gaan. Dat is een wereld die op klein niveau makkelijk lijkt of heel eenvoudig lijkt, maar op grotere schaal of grotere niveau. Als je kijkt naar de wereldoorlogen, dat was ook een vorm van business. Je huishouden is een business. Dus als je niet een goede huishouden hebt, hoe kan je een business opbouwen? Dus al die kleine aspecten die spelen, zeg maar van de kleinste vorm van relaties, spelen ook in een grotere vorm in business en zo.
Ja, eerst moet je basis goed zijn voordat je daarbovenop iets kunt bouwen en verder kunt komen.
Precies. En de basis is nu wankeling.
Is nog
wankelend.
Niet goed. Ja.
Ja.
En het laatste woord misschien over politiek, want we moeten het ook over de kunst hebben natuurlijk. Maar de vooruitgang zit hem in een heldere relatie, afhankelijkheidsrelatie of in ieder geval gedefinieerde relatie tussen Curaçao en Nederland.
Ja.
Met heldere verwachtingen aan beide kanten.
Ja. Ja. En begrip ook van waarom het mis is gegaan al die tijd en hoe we dat echt kunnen aanpakken. En ik denk dat kunst een goede tool is daarvoor. Hmm. Kunst in alle vormen.
Ja.
Niet alleen zoals ik het nu doe, maar ook in theater, muziek en andere vormen van kunst.
Je hebt een soort alter ego uit de verhalen van Nancy.
Ja, Pegasaya.
Ja, waarom die?
In mijn... Ja, het is een grappig verhaal. Maar ik hield echt van de verhalen van Nancy. En ik vond altijd leuk, want wanneer ik die verhalen hoor, dan kon ik mezelf dan inplaatsen in de levenservaring of de ervaringen van Anansi, maar ook wel van Shimaria en dan ook Shongarei.
Shimaria dus, is zijn vrouw, hè?
Ja, is zijn vrouw. Uh-huh. En Shongarei wordt gezien als de blanke man, zeg maar, in de verhaal.
Mm-hmm.
Maar een andere karakter in de verhaal was Pegasaya. En Pegasaya was de kleinste zoon van Anansi. En naarmate ik groter werd, ging ik niet meer luisteren naar de verhalen van Anansi. Maar ik wist wel dat er een bepaalde pride of gevoel van trotsheid, zeg maar, zat bij die verhalen. Dat ik dat wou onderzoeken in mijn kunstwerk. En voordat ik ben gekomen, Tirso Maarten is echt mijn mentor op Curaçao. En ik reed met hem mee van IBB naar huis, want hij woonde ook op Bandabouw. En Bandabouw is een andere punt van Curaçao dan waar de stad Willemstad is. En hij noemde me Pegasaya een keer. Nee, hij zei Pegarok. Saya betekent rock in Papiamento. Dus hij zei, Pegarok, dit, dat, dat. Dus hij maakte ze grapjes. Maar ik vond het een leuke, hoe zeg je dat? Een leuke analogie. Van, oh ja, ik ben inderdaad die kleinste kind van mijn vader. Ik zie Anansi terug in mijn vader. Dus waarom niet gaan onderzoeken van wie die Pegasaya was en wat die voorstond. Maar in de verhalen kon je niet veel van Pegasaya zien. Wat je wel merkte is dat vaak vroeg Shimaria aan Pegasaya om te gaan kijken of loeren wat Anansi deed. Waar is hij mee bezig? Wat doet hij? En dan zo heeft Pegasaya eigenlijk al de trucjes en de charme en alles van Nancy geleerd. Maar ik wou iets anders doen met die verhalen. Want ik merk dat de verhalen van Anansi heeft niet een slechte representatie, maar geeft wel een representatie die dan altijd die slavenmentaliteit zal nurturen. Dus die zal die in leven houden. Dat is niet slecht, want aan de ene kant is ook wel heel performatief. En dat is iets van ons cultuur. Anansi is echt een karakter. Heel performatief. De manier hoe hij praatte, hoe hij alles deed. Dat is echt dicht bij ons als zwarte mensen, denk ik. Maar ik als de kleinste dochter van mijn vader en ook wel hoe ik mezelf beschouw als een nieuwe generatie, wou zeg maar middels Pegasaya een soort van de perspectief toelichten van een nieuwe generatie. De generatie die na Nancy komt. Dus met Pegasaya, de alter ego, ben ik niet alleen over mij aan het praten. Ik praat als, vanuit het perspectief van de nieuwe generatie die zoals mij in 1995, 1990 naar boven is geboren. Want wij waren net tussen die millennial period en de Gen X, zoals we nu zouden noemen. Mm-hmm. Met de komst van internet en waarbij gesprekken anders worden gevoerd. Waarbij wij meer durven onze eigen mening te geven. En dus Pegasaya representeert binnen mijn werk die generatie. Dus als zij dingen vraagt, dan is niet ik dat die dingen vraagt, navraagt. Maar het is een generatie die vragen navraagt. Dus daarom is het belangrijk ook voor mij om gesprekken te houden met mensen van mijn eigen generatie en gesprekken van mensen van oudere generatie. En zo die twee generaties op dezelfde lijn te zetten om te gaan kijken, oké, dit kan herkaderd worden, dit kunnen we veranderen. En dat dan in mijn kunstwerk verwerken op een manier dat het duidelijk is aan het publiek. Bijvoorbeeld die monopoliespel, die mensenhergening, dat zijn dingen dat iedereen kent. Ja. Iedereen kent die spellen. En ze zijn goede vormen om als referentie te gebruiken om die problematieken dan uit te leggen zonder te zeggen van ja, dit is fout en dit is goed of dit is slecht. Yeah. Maar ook wel die ruimte te bieden om eigen interpretatie uit te halen. Dus dat is wat eigenlijk Pegasaya is.
Ja, het is echt een stem van een generatie.
Ja.
Nieuwe generatie,
ja.
Maar wel met de oude middelen, met een personage uit,
ja.
Uit de eigen traditie, uit een eigen.
Precies. Ja, dat is.
Herkomst.
Ja.
Interessant ook dat je zegt dat alter ego stelt de vragen, zeg maar. Dat zit in de performance. Mm-hmm. Welke vragen komen aan bod?
Vragen komen aan bod, zoals. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik heb die drie aspecten: educatie, politiek. En social construct, dan ga ik in een of die andere aspect zoeken. Waarom bijvoorbeeld hebben we een educatiesysteem waarbij de VSBO-leerlingen wel naar een praktische, hoe zeg je dat ook alweer, internship?
Stage
gaan lopen en de HAVO-VWO-leerlingen doen dat niet. Dat is lijkt een heel simpele vraag, maar als je alleen dat verandert, stel dat de HAVO-VWO-leerlingen ook praktijk gaan doen op het eiland zelf, dan gaan ze niet denken van, oh, ik moet pas naar Nederland komen om zulke stappen te kunnen maken en echt in contact te komen met de community.
Ja.
Dus je wordt al vanaf dat moment een beetje ver weggezet van je eigen cultuur en je eigen land. Maar met het gevoel van, ja, ik ben wel op een hoog niveau school. Dus whatever ik ga doen met mijn carrière is voor een betere toekomst. Dat is een heel simpel voorbeeld, zeg maar, van vraag.
Ja.
Maar kan ook zijn bijvoorbeeld, waarom blijft mijn moeder in een relatie met mijn vader, terwijl ze niet meer voor elkaar, ze zijn niet meer, they don't fit with each other anymore. Dus altijd elke dag gevecht. Ik ben opgegroeid bijvoorbeeld in een huishoud waar heel veel werd geschreeuwd en dus de communicatie was slecht. Maar ze bleven met elkaar om te kunnen zeggen van, we zijn zo en zoveel jaar getrouwd nog steeds en we hebben kinderen en we doen het voor de kinderen, maar de environment is toxic en er wordt niet opgewerkt. Dus de vraag die Pegasaya dan zou vragen is, waarom is divorce, such a taboe.
Ja.
Dus dat zijn de vragen die de nieuwe generatie vraagt. Of waarom praten we niet over mental health? Hoe dat een effect heeft gehad op mij bijvoorbeeld als kind, vanaf kleins af. Die verwaarloosheid. Waarom is er geen systeem op het eiland waarbij in een klas leerlingen mensen hebben die met hun en de familie in gesprek gaan. Dat zo'n systeem heb je wel in Nederland bijvoorbeeld. Als de docenten zien van, oh, die kind, het gaat niet zo goed.
Mm.
Dan komt er iemand bij kijken, hoe gaat het? En dan heb je dat. Er wordt gesproken thuis. Er is gesprekken gaande. Aan de andere kant vraagt Pegasaya ook, moeten we dat wel voor de cultuur van Curaçao? Wat zijn aspecten van de cultuur van Curaçao die we wel willen behouden en juist niet willen behouden? Want sommige dingen zorgen ervoor dat wij de mensen zijn die we zijn.
Yeah.
Maar andere dingen zorgen ervoor dat we de mensen zijn die we zijn, maar die we niet zo mooi of goed vinden. Of die juist niet meer passen als we een andere beeld hebben van hoe wij Curaçao willen zien later. Er moet discipline komen, er moet andere aanpak komen waarbij misschien een botsing komt tussen de cultuur die al nu ontstaat en die wij graag anders willen zien. Dus,
en kunst is een breekijzer daarin dan. Kan zo'n botsing zijn? Hoewel het ook wel, zoals je terecht omschrijft, zo open wordt gelaten dat je hoeft er geen aanstoot aan te nemen als je dat niet wil.
Ja.
Het is nog wel subtiel. Het is speels.
Ja.
Vriendelijk.
Ja.
Er zit natuurlijk kritiek in wel. Mm-hmm. Je laat een spiegel zien. En dit gaat natuurlijk ook heel duidelijk over. Nou ja, Monopoly is een spel van hebzucht. Hè? Mm-hmm. Andere mensen zoveel mogelijk geld afhandig maken. Mm-hmm. Mensen erg je niet. Staat in een doodlopend straatje. Dus ja, natuurlijk. Het is heel duidelijk wat daaronder zit.
Ja.
Maar het is op een subtiele manier.
Ja.
Kan je ook voorstellen dat het ooit een keer niet subtiel gaat?
Niet subtiel, ja.
Dat je denkt, ja, nu genoeg met die subtiliteit. En
maar ik denk niet dat het handig zou zijn. Dat is wat is gebeurd, zeg maar, naar mijn opinie in de 30 mei geval. Dat niet subtiel.
Juist.
Maar ze zeggen wel dat ze hebben voor een lange tijd geprobeerd subtiel om te gaan door te vragen en echt, hoe zeg je dat? Op een netjes manier te vragen van, weet je, waarom is dat zo? We willen verandering. Maar omdat er genegeerd werd, op een gegeven moment hadden de mensen ook wel zoiets van, weet je, nu is het klaar. We willen een stempel of een manier laten zien dat we het niet meer willen, zo willen.
Ja.
Of dat de juiste manier was om te gaan met het geval. Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat hoe het allemaal is veranderd.
Het heeft effect gehad.
Ja, de effect.
Ja, er zijn brandstichtingen geweest, plunderingen, er zijn hele straten verdwenen eigenlijk.
Ja, maar ook het feit dat er was geen vertrouwen meer tussen de Nederlanders en Curaçaoenaar. En ik bedoel, Curaçao had de eerste landing van een vliegtuig van waar was het? De Atlantische Oceaan op Curaçao. We hadden de eerste beer brewery op het eiland in die region. Dus er waren heel veel goede dingen gaande tijdens de globalisatie en industriële revolutie periode voor het eiland met het komst van Nederland. Dat was goed.
Hmm.
Maar de mensen voelden alsnog dat zij minder waren dan de Nederlanders. Als ik die gevoel al krijg en ik wil het aankaarten, ga me niet negeren. Want dan komt er een je neemt me voor een domme persoon dan, weet je.
Ja.
Je neemt me voor gek.
Ja.
En dat is ook wel vertrouwen verbreken of kapot maken. Dus het is een gesprek die gevoerd moet worden tussen die twee groepen. Maar dat iedereen ook wel hun eigen rol of hun eigen place in die gesprek. Die niet to own their issues. Zeg van, oké, hier ben ik van gegaan of hier. Maar het is niet een gesprek tussen twee mensen. Het is een gesprek tussen twee culturen, twee nationaliteiten. En om dat aan te kaarten, dan moeten we de ene zijn cultuur gaan omarmen. Want wat ik merk is dat het lijkt alsof dit is de geschiedenis van Nederland en dit is de geschiedenis van Curaçao. Nee, dit is ons geschiedenis. Curaçao is net zoveel van Nederland dat dan het is van de Curaçaoenaar of degene die daar is gaan opbouwen, die voelt van ik heb ook wel een stem hier. En de geschiedenis van Nederland is ook wel zoveel van Curaçao dan van Nederland.
Ja.
Maar omdat er die scheiding is, dan kan de Curaçaoenaar nooit met trots zeggen, ja, Willem, Oranje boven, zonder die, weet je, die gevoel ook van hup, al land, weet je, die gevoel echt te voelen van binnen. Omdat het is niet van ons, zo zien we het.
Ja. Komt er een moment, denk je, dat die hele relatie tussen Nederland en Curaçao geen rol meer speelt in jouw kunst? Dat het gaat over
ja.
De blauwe wolkenlucht of iets?
Ja,
iets,
ja. Ik denk dat ze naast elkaar zullen ontstaan. Want naast een Curaçaoenaar ben ik ook gewoon een persoon.
Ja.
Met ook vragen over andere dingen. Bijvoorbeeld, ik ben bezig met een project voor mezelf. Los van al dit. En het gaat over het feit dat in mijn tuin had ik een boom van druif. En ik zat de hele tijd, toen ik klein was, ging ik de boom klimmen. En daar in de boom zitten. En gewoon filosoferen met mijn buurman. Buurjongetje. Wij gingen in de boom zitten. Maar wat ik mooi vond, dat ik zag hoe die groeiproces van de druif was. Eerst zag je de bloemen uitkomen en daarna zag je zo'n klein pitje en die klein pitje werd groter. Zo'n groene grote pitje en dan op een gegeven moment zie je dat het naar langzamer hand, zeg maar, rood, roze werd. En daarna pas kon je het eten. En ik heb heel veel interesse in de anatomie van zulke dingen, want ik zie heel veel in gemeen met zo'n anatomie. Met de groeiproces van de persoon. Dus hoe wij als mensen ook door zo'n proces gaan. Dat je eerst een bloem bent. En dan ben je een zaadje. Dan ben je in je puberteit. En dan na de puberteit word je zoet. En dan oma is altijd zo'n lief persoon. Dan pas kan je eten. Dus dan kan je voedsel geven aan anderen. Een oma heeft altijd heel veel verhalen. Die kan altijd lessen geven. En die vergelijking heb ik gemaakt van die druif en met het groeien van een mens. En dat wil ik daarna verwerken in mijn werk met echte materialen, dat je dan die proces ziet. En misschien via geluid of spoken word, hoe zeg je dat? Die vergelijking dan leest of hoort. En dat heeft niks te maken met Nederland en Curaçao's relatie,
nee.
Maar op een andere niveau heeft het wel effect dat wij als Curaçaoenaar ook kunnen zo'n op een poëtische manier over groei kunnen praten. Want het gaat over het groeien ook van de mensen, dus de groei van de mensen op Curaçao of de mensen op Nederland. Dus uiteindelijk komt het neer op dingen die intangibel zijn, die alsnog een rol spelen bij bijvoorbeeld zoiets als een relatie tussen twee landen.
Ik kan niet wachten om het te zien.
Ja.
Dankjewel.
Nou, graag gedaan.
Voor je fantastische perspectief en uitleg daarbij. Dank je.
Dankjewel.
Zoals gezegd was dit de laatste aflevering van dit seizoen. Maar behoud vooral je abonnement, want we gaan nieuwe afleveringen maken. En die zijn er na de zomer weer. Een heel fijne zomer en tot horens in het nieuwe seizoen.